Gemeente, u wordt bekendgemaakt dat vannacht is overleden zuster K. van Dis Peekstok op de leeftijd van 84 jaar. Begrafenisdatum wordt nog bekendgemaakt. Laten wij nu zingen Psalm 39, versen 3 en 4. O Heer, ontdek mijn levensend aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. En vers 4, gaat niet de mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. Psalm 39, versen 3 en 4. Gemeente, dan zijn er de volgende mededelingen namens de kerkenraad. In deze dienst zal er bediening zijn van het sacrament van de heilige doop. Aanstaande woensdagavond zal de oudejaarsdienst aanvangen om 7:00. Donderdagmorgen zal de nieuwjaarsdienst aanvangen om 9:30. Aansluitend zal er gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten in de zaal achter de kerk. Volgende week zondag zal er in de morgendienst leesdienst zijn. In de middagdienst die om 3:00 begint, hoopt u voor te gaan, dominee J.M.J. Kiewiet van Dordrecht. Dit zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst samen beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 95, de versen 1 en 2. 95, 1 en 2. Wij eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. 51 vers 1, na de lezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij worden geroepen het sacrament van de heilige doop te bedienen. En daartoe willen we ook het betreffende formulier lezen dat u achter in uw psalmboekje vindt. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, Marcus 10, vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, Zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouden zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien. En door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek de doophouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Zoetewij, wat is uw antwoord? En moeder Zoetewij, uw antwoord. Wat een voorrecht, geliefden, dat u hier weer mag staan met een gezond kind, een geschenk van God. En wat is uw kind toch kostbaar? Het is daarom kostbaar, omdat ze een ziel heeft. Een ziel voor de eeuwigheid. En nu hebben wij als ouders een kind voortgebracht dat toch aan de verdorvenheid onderhevig is. En dat geven wij als ouders door aan onze kinderen. Maar tegelijkertijd geeft God ons zijn woord van verzoening en genade. De Heer Jezus komt tot ons met zijn zaligheid. En hebben wij als ouders de taak onze kinderen daarin op te voeden. En u als ouders zijn, u bent zo dichtbij uw kind. U hebt uw kind dagelijks bij u. En u kunt met uw kind omgaan als geen ander dat kan. U hebt de verantwoordelijkheid en de roeping. Ook Lin, de vrezen des Heren in te prenten. En weet u, straks vindt er een scheiding plaats. Wanneer dat zijn zal, weten wij niet. Maar straks, dan zal er een scheiding plaatsvinden. En dan ontmoeten wij elkaar weer voor de rechterstoel van Christus. En wat zal die ontmoeting zijn? Die ontmoeting komt. Maar wat een zegen wanneer uw kind mag terugzien op een opvoeding waarbij het onderwezen werd in de vrezen des Heren. En jongens en meisjes, zometeen gaan wij een kindje dopen. En wat wil dat nou zeggen? Jullie zijn geboren en jullie zijn geboren in zonde en tekort. Want waar komen wij vandaan? Wie waren de eerste mensen? Er waren Adam en Eva. En die waren goed, dat weten jullie, maar die bleven niet goed. Die vielen in zonde. En nu zijn alle mensen met hen vuil geworden. Jullie zijn ook vuil. En als jullie vuil zijn van buiten spelen, moet je gewassen worden. En nou, hier wordt ook water gebruikt. Want dat water betekent dat jullie ook gewassen moeten worden van al dat vuil in je hart. En dat doet het bloed van de Heere Jezus. En dan mag je nou de Heer om vragen. Heere Jezus, was mijn hart met uw bloed. En geef mij een nieuw hart. En dat wil God doen. Dat zien we hier in de doop. Dat is een teken daarvan. Gemeente, wij zullen voortgaan met de doopsbediening. Zingen we nu eerst Psalm 105, vers 1. Psalm 105, vers 1. Onder het zingen daarvan zal Lin naar binnen gebracht worden. En na de doopsbediening zingen wij staande Psalm 105, vers 5. Voor de doopsbediening, vers 1. En na de doopsbediening, vers 5 van Psalm 105. Lin Isabella Rodé, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
willen wij nu danken met het gebed uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon. En alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij willen nu het woord van de Heere openen en daaruit lezen Exodus hoofdstuk 1. Exodus 1 is de schriftlezing van morgen. In deze doopdienst willen we uit Exodus 1 het woord Gods bedienen. En dan vinden wij het woord van de Heere. Dit nu zijn de namen der zonen van Israël, die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Zij kwamen erin, elk met zijn huis. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan en Naftali, Gad en Azer, al de zielen nu die uit Jacobs heup voortgekomen zijn, waren 70 zielen, doch Jozef was in Egypte. Toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloediglijk. En zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. Die zeide tot zijn volk, zie, het volk der kinderen Israëls is veel, ja machtiger dan wij. Komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldige. En het geschiede als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En zij zetten oversten der schattingen over datzelve om het te verdrukken met hun lasten, want men bouwde voor Farao schatsteden, Pithom en Raamses. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde. En hoe meer het wies, zodat ze verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat ze hun het leven bitter maakten met harde dienst in leem en in tichelstenen en met alle dienst op het veld, met al hun dienst, dien ze hen deden dienen met hardigheid. Daarboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreeënen, welke ene naam Sifra en de naam der andere Pua was, en zeide, wanneer gij de Hebreeënen in het baren helpt en ziet hen op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem, maar is het een dochter, zo laat haar leven. Doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar, waarom hebt gij lieden deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao, omdat de Hebreïnen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. En dat volk vermeerderde en het werd zeer machtig. En het geschiedde terwijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij hun huizen. Toen gebood Farao aan al zijn volk, zeggende, alle zonen die geboren worden, zult ge in de rivier werpen, maar al de dochters in het leven behouden. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 15 tot en met 21. De versen 15 tot en met 21, de geschiedenis van de vroedvrouwen. Gemeente, willen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed en een zegen over deze dienst vragen. Heilige en heerlijke God, zo naderen wij tot u. En Heer, er is verdriet in ons hart. En er is ook vreugde in ons midden. Een oude zuster van de gemeente is heen gegaan. En er is een dochtertje geboren dat nu gedoopt mocht worden. Heere, wij bidden u of u de gedachtenis van K. van Dis Peekstok nog tot zegen wilt stellen. En wij zeggen u dank voor alles wat zij voor ons als gemeente betekend heeft door al de jaren heen. Ze heeft getuigd en gesproken en geleefd vanuit de vreze des Heren. En de laatste jaren waren niet gemakkelijk dat ze een ernstige ziekte had, waardoor ze ernstig verzwakte en zeer hulpbehoevend werd. En ze heeft ook dit uit uw hand ontvangen, zonder te klagen. En Heere, wij zien daarin ook uw hand en uw genade die u aan haar gegeven hebt. En nu, Heere, willen wij uw opdragende, rouwdragende familie. En dan denken wij in het bijzonder aan broeder en zuster Borren en hun kinderen. En ook anderen die nauw verbonden waren aan K. van Dis. Ook haar schoonzuster in het verzorgingshuis in Dirksland. Zuster van Kleef van Dis. Heere, wat een verandering is dit. Ook voor haar. Maar ook voor broeder en zuster Borren en hun kinderen. Wij dragen hen u de Heere op. En wij bidden u om uw troost in hun hart en ziel en leven. Maar geef Heere dat wij allen toch zullen denken aan wat nu gebeurd is. Eens was zij in ons midden een sterke vrouw. En zij heeft hard kunnen werken in haar leven. Haar man ook geholpen. Hem ondersteund. Maar nu is zij de weg gegaan van alle vlees. En wij gaan ook die weg op. En dan zullen wij toch ook u moeten ontmoeten. En daarvoor moet het nu toch recht zijn tussen u en ons. Het moet toch vlak liggen. Want u bent de God die door de vlakke velden rijdt. En u wilt dat er aan uw wet recht gedaan wordt. En dat kunnen wij nooit meer bereiken. We kunnen nooit meer uw geboden houden. En we kunnen nooit meer de schuld goedmaken. Maar nu hebt u verlossing gezonden in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En Heere, daarom bidden wij u, zoals we gelezen hebben uit het doopsformulier, dat wij ook opgewekt worden om ons leven buiten onszelf te zoeken in U, de levende God. En we belijden U, Heere, dat vanuit ons geen goed zal voortkomen. Maar Heere, wij erkennen dat U de soevereine, machtige God bent, die werkt en doorwerkt. Heere, wilt U Lin zegenen? Wilt U Lin, de vreze Gods, in haar hart leren? En zegen daartoe Patrick en Nelly in de opvoeding van hun beide kinderen. Dank U dat hun kindje gedoopt kon worden. En geeft U uw genade aan hen, dat zij persoonlijk ook mogen leven uit de vreze des Heren. En dat ze vanuit de omgang met U ook hun kinderen zullen meenemen en leiden op die weg die leidt tot het eeuwige leven. We danken U, Heer, dat U blijdschap gegeven hebt, niet alleen bij hen, maar ook bij wederzijdse ouders en bij verdere familie, en dat ze hier ook aanwezig mogen zijn bij deze blijde gebeurtenis. Wat bent U goed en genadig, Heere. Wat zijn Uw wonderen vele. We bidden U voor heel de gemeente. Er zijn er ook die graag een kindje zouden willen ontvangen, maar dat nog niet gebeurd is. Heere, zijn er ook die kinderen verwachten. Wij bidden U zegen over hen. En wilt U in het midden van onze gemeente zijn en werken met Uw woord en geest. Wilt U een God zijn die genade voor genade geeft vanuit Uw volheid. En wilt U, Heere, bekering schenken, het geloof geven, wedergeboorte geven daar waar het niet is. En daar waar U gewerkt hebt, wilt U doorwerken tot de verheerlijking van Uw naam. Wilt U in ons midden optrekken, Heere. Ook al zijn we in verdrukking, ook al zijn we in moeite, laat dan toch het geloof verdiept en vermeerderd mogen worden. Dat we toch zien dat het goed voor ons is om verdrukt te zijn. Opdat het ons toch dichter aan U zal verbinden. Heere, zegen de bediening van Uw woord van morgen. Wees in ons midden. Verblijd ons door Uw daden. Doe genadig verzoening over onze zonden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De collecten zijn voor de kerk en voor de bouwkas. En zullen we dan zingen Psalm 116, de versen 2, 3 en 4. 116, 2, 3 en 4. Geliefde gemeente, er is een strijd aan de gang in deze wereld. Een oorlog. En dat is een geestelijke oorlog. En die oorlog is ontketend in het paradijs. Dat is een oorlog tussen de machten van de boze en tussen hen die de Heere willen vrezen. En dat is gefundeerd in wat de Heere zegt in Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dan spreekt de Heere tot de slang. En dan zegt de Heere, dat zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen, de hiel, vermorzelen. Dus zo heeft de Heere zelf die strijd aangegeven. Die er zal zijn tussen hen die de Heere vrezen en hen die tegen God ingaan. En die strijd is doorgegaan. De eeuwen door. En die strijd is er nog en laten wij daar maar goed rekening mee houden. Wij dromen allemaal van een rustig leven. Van geen strijd, alleen maar vrede. Maar laten we allemaal maar persoonlijk de woorden van de Heere Jezus onthouden. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat is tenminste wanneer wij de Heere willen vrezen. Houd er rekening mee, ge zult verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En deze strijd zien wij ook afgetekend hier in Exodus hoofdstuk 1. Hier gaat het over de farao van Egypte. En wat wil jongens en meisjes die farao van Egypte doen? Die wil niet dat het volk van Israël blijf leven. Hij wil dat volk doden. Er komt strijd. En daar wil die farao nog twee vroedvrouwen voor gebruiken. En zo zien we hier de machten van strijd. En zo mediteren we dan over strijd in de kraamkamer. En we zien ten eerste de partijen. En ten tweede de afloop. Strijd in de kraamkamer. We zien de partijen en de afloop. U kent de geschiedenis wel. Dat het volk Israël weer teruggekeerd is. Of althans getrokken is naar Egypte. Om daar verzorgd te worden door Jozef tijdens die grote hongersnood. Waarom gebeurde dat eigenlijk? Kon de Heere niet voor zorgen dat er geen hongersnood kwam? Zeker. Nou had de Heere dat, was dat niet beter geweest? Kijk, wat was er gebeurd als dat volk Israël daar gebleven was? Dus Jacob met zijn 12 zonen. Wat zou er gebeurd zijn als zij gebleven waren in Kanaan? Dat ziet u al aan Juda. In Genesis 38. Juda die trouwt met een Kanaanitische vrouw. Wat er gebeurd was, zou zijn geweest, is dat dat volk zich vermengd zou hebben met de Kanaanieten. Ze konden daar niet zelfstandig ontwikkelen tot een volk. God gaf een hongersnood. God zorgde ervoor dat Jozef in Egypte was. En toen kon het volk daar in Egypte een veilige schuilplaats vinden tegen de hongersnood. Maar dan weer niet vermengen met de Egyptenaren. Nee, apart leven in Gozen, want de schaapherders waren een gruwel voor de Egyptenaren. En zo waren er ideale omstandigheden in het beste land van Egypte, dat was Gozen. Daar kon dat volk zelfstandig ontwikkelen. En het ging allemaal goed, zolang er een bepaalde dynastie van farao's regeerde over Egypte. En die dynastie die toen regeerde, wordt in de geschiedenis bekend als de Hyksos-dynastie. En daar waren farao's, koningen, die afkomstig waren uit West-Azië, die macht gekregen hadden in Egypte. Maar wat gebeurde er nadat Jozef en zijn broers gestorven was, toen gebeurde het dat er een opstand uitbrak daar onder het Egyptische volk. En toen hebben ze die overheersers, die Hyksos-dynastie, hebben ze afgezet en gedood en weggejaagd. En nu wilde de nieuwe farao die opkwam, wilde niets te maken hebben met vreemde volkeren. En zo werd Israël een probleem. Want dat was een vreemde volk en die woonde in het midden van Egypte. En nu zien we een strijd ontbranden tegen Israël. Israël wordt verdrukt. De duivel zit hierachter. Het is niet alleen maar politiek. Israël deed niemand iets kwaad. En ze hadden ook kunnen zeggen tegen de Israëlieten, wilt u nu hier weggaan? Daar waren ze wel gegaan. Maar nu ontbrandt een strijd sterker dan politieke beweegredenen. Hier ontbrandt een strijd tussen de duivel en het volk van God hier op aarde. De duivel weet dat dat volk Israël het uitverkoren volk is. En de duivel weet dat uit dat volk moet de Messias voortkomen, de zaligmaker. En dat wil de duivel nu verhinderen. En daarom zorgt hij ervoor dat die farao dat volk gaat haten en dat volk zal doden. En zo is het steeds weer herhaaldelijk gebeurd. Jullie weten ook Haman, jongens en meisjes, Haman van Perzië, die ook dat volk van Israël wilde doden. En later Herodes, hoe hij ook de komst van de Messias heeft willen verhinderen door de kindermoord in Bethlehem. Maar ook daarna, wat zijn de Joden toch veel vervolgd geworden. En daar zit ook deze strijd achter, omdat uit dat volk is voortgekomen de verlosser. En de duivel heeft haat tegen de verlosser en haat tegen dat volk waaruit de verlosser voortkwam. En heeft ook haat tegen hen die deze verlosser willen volgen in deze wereld. En daarom is er overal vervolging. En daarom is er strijd. En daarom worden mensen gedood om het getuigenis van de Heere Jezus Christus. Een vreselijke strijd. En hier zien we die strijd ontbranden door de farao. Hij wil dat alle Hebreeuwse jongetjes gedood worden. En dan bedenkt hij een plan daarvoor. Hij wil daar de twee Hebreeuwse vroedvrouwen voor gebruiken. En zij moesten aan het hof komen, Sifra en Pua. Ze zullen zich wel afgevraagd hebben, wat moeten wij nou aan het hof van farao? Maar ze kwamen daar, wat bedeesd, stellen we ons voor. Het staat niet in de Bijbel, maar hoe zal het toch geweest zijn? Twee vroedvrouwen moeten naar farao toe. En reken maar dat farao hen onder druk gezet heeft. En reken maar dat Sifra en Pua zich echt niet op hun gemak gevoeld hebben. Dat ze ook wel gebeefd zullen hebben voor die gemene farao die hen zo aankeek. En zei, zo zal het gebeuren. Kijk goed als een jongetje is, dan moet je net iets doen. Och, doodgeboren, zo moet je het doen. En reken maar dat farao hen met angstaanjagende woorden hen ten zeerste geboden heeft. Sifra en Pua. Sifra betekent schoonheid en Pua betekent licht. Nou, deze vrouwen hebben hun naam eer aangedaan, want zij wandelden in het licht met de Heere. En ze hadden een schoonheid, de inwendige schoonheid, de vreze des Heeren. Want in vers 21 lezen wij dat deze vroedvrouwen de Heere vreesden. En hier zien we al het contrast tussen de aanvallen van de vorst der duisternis en het volk van God. En die contrast is er nog steeds. Die aanvallen zijn er nog steeds. Nog steeds worden kinderen gedood. En dan denken we vooral aan de geestelijke doding van kinderen. Ook verbondskinderen, waar strijd tegen ontketend wordt om hen te doden, om hen te vergiftigen. Met wat de wereld ons heeft te bieden. Dat ze de leugens van de wereld geloven. Dat het woord van God niet waar zou zijn. En dat God zelfs helemaal niet zou bestaan. En dat wij allemaal ontstaan zijn uit puur toeval. En dat ook verbondskinderen onder verzoeking staan om met de wereld mee te doen. En het hoeft niet allemaal zo precies. En je kunt er wat gemakkelijker leven. Maar onderwijl verloochenen ze de Heere. Geestelijk doden. Een strijd is aan de gang. Ook nu. Ook in middelharnis. En wij hebben daar allemaal een plaats in. Of we dat nou willen of niet. We hebben allemaal te maken met deze strijd. En als ouders hebben wij een belangrijke taak daarin. Om onze kinderen op te voeden. In de vreze des Heren. Hoe doen wij dat, vaders en moeders? Hoe voeden wij onze kinderen op? Zoeken wij hun leven, hun behoud? Of bent u eigenlijk, zonder dat u het uzelf bewust bent, een medewerker van de vorst der duisternis? Dat u toch meegaat met de wereld? En dat u toch bezig bent geestelijk uw kinderen te doden? Dan zou u net zijn als een Hebreeuwse vroedvrouw die een jongetje doodde. Ze deden dat niet. Maar we kunnen ook onze kinderen geestelijk doden. In onze maatschappij zijn er ouders die doden hun kinderen in de moederschoot. Op vreselijke wijze. Op gruwelijke wijze. Abortus. Maar er zijn veel meer ouders die hun kinderen geestelijk doden. Om maar vooral een glimlach van hun kinderen te kunnen krijgen. En dat ze daarom maar hun kinderen niet zuur aanzien. En dat ze daarom maar meedoen met de kinderen. En dat ze geen voorbeeld van Gods vrucht zijn voor hun kinderen. Want reken erop dat de kinderen dwars door ons als ouders heen kijken. En ze weten precies of u de Heere vreest of niet. Ook al zijn ze 4 jaar oud. Gaat maar na in uw eigen leven. U wist het toch ook. En dat is het hart van de zaak. Dat de kinderen aan de ouders kunnen zien dat zij God vrezen. Dat zij God lief hebben. En dat ze zichzelf ook willen verloochenen. Voor de Heere en voor zijn dienst. Hoe zit het in ons hart? Wat kunnen de kinderen aan ons zien? Welke houding? Of laten we de kinderen maar aanlopen? Of voeden wij hen op in de vermaning en in de vreze des Heren? Leeft u met uw kinderen mee wanneer ze naar de zondagschool gaan? En wat ze moeten leren voor de catechisatie. Spreekt u er wel met hen over? Vraagt u ook hen dat antwoord wat ze leren moeten aan u uit te leggen? Zodat u hen ook wat kunt uitleggen als ze iets niet zouden begrijpen. En misschien heeft de Heere u wel een bijzondere taak gegeven in het leven. Misschien hebt u het voorrecht dat u die kinderen mag onderwijzen op de zondagschool. dat u een meester of een juffrouw daar bent. Of het kan zijn dat u ander jeugdwerk doet in de gemeente. Of misschien staat u wel voor de klas. Wat een verantwoordelijke taak. Hoe staan wij daarin? Wat zien ze aan u als leerkracht? Horen ze het af en toe tussen de les door, dat ene noodzakelijke jongens, dat je God zou vrezen? En de predikanten die geroepen zijn om catechisatie te geven, om verantwoord onderwijs aan de jeugd van de kerk te geven, ook een verantwoordelijkheid. En de ambtsdragers, de ouderlingen, diakenen. Wat voor voorbeeld geven wij? Zijn wij bewogen met liefde? Bidden wij ook voor die kinderen die we in de klas hebben? Of de kinderen in onze groep op de zondagsschool? Leggen we hun namen ook voor de Heere neer? En bidden wij, Heere, maak mij een instrument dat het tot hun leven zal zijn. En dat ik niet, ook als vader of moeder, zou bezig zijn mijn kind, misschien onbedoeld, maar dat het toch gebeurt, dat ik hem geestelijk dood. En hoe is dan ons huis, de rustplaats in deze hectische wereld? Is het een rustplaats? Of is het een drukte van belang door allerlei impulsen die ons huiskamer binnenkomt? En dat er geen rust meer is? En dat het volop open staat voor de wereld? Mensen die we nooit gezien hebben, alles ons kunnen verkondigen en spreken. En iedereen moet zich stilhouden, want we moeten kijken. Hoe leven wij? Wat zou nou goed zijn voor een kind? We kunnen hen toch niet meelaten doen met het amusement van de wereld. En dat ze geen geestelijk antenne krijgen voor wat nou hoort en wat nou niet hoort. Hoeveel kinderen zijn niet geconfronteerd wekelijks, misschien dagelijks, met moorden en geweld en doodslag. En dat wordt alles geëtaleerd in onze huiskamer. Ook van verbondskinderen die beloofd hebben om de Heere te dienen en hun kinderen niet geestelijk te doden, maar in het leven te bewaren. Hoe leven wij persoonlijk? Nee, we kijken alleen maar naar onszelf. U en ik. Wie we ook zijn. Wat weten onze kinderen van ons? Dat wij de Heere vrezen. Of zijn we onverschillig? Eigenlijk wat wetties. Wat regels vasthouden. Wat godsdienst erop nahouden. Maar dat er niks in zit. En dat we zo eigenlijk bezig zijn kinderen te vergiftigen. De Heer Jezus zei toch, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. De Heer Jezus wil dat wij onze kinderen tot hem brengen, opdat ze zullen leven. Denk aan onze kinderen. Kent u dat bord ook? Een verkeersbord die mensen in de buitenwijk soms neerzetten. Denk aan onze kinderen. Rij alsjeblieft niet te hard dat ze niet gedood worden. Dat bedoelen ze. Hoe is met ons? Denken wij aan onze kinderen? En zoeken wij hun behoud? Zoals Sifra en Pua dat gedaan hebben. Ja, dan zien we ook de afloop van deze strijd. De afloop. Deze vroedvrouwen, die hebben met gevaar voor hun eigen leven, hebben zij het leven van die Hebreeuwse jongetjes behouden. En ze hebben dat geloof beleefd, dat geloof beleden en daar ook uit geleefd. Ook al zou het hen hun leven kunnen kosten. Ze lieten de jongetjes in het leven. En dan gebeurt het. Farao zegt, kom eens even hier. Had ik u niet gezegd dat u ze moest doden? En daar staan Sifra en Pua wat te beven voor de farao. En ze zeiden tot farao, omdat de Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, hebben ze al gebaard. Dat is het antwoord wat ze geven. Moet u voorstellen, we zijn niet zoals die Egyptische vrouwen. Er zit nog ironie ook nog in. En het was gewoon een leugen. Want zo gebeurde het natuurlijk niet. In vers 17 staat, zij behielden de knechtjes in het leven. Dus ze zagen een jongetje. Mevrouw, u hebt een jongetje gekregen. Dat deden ze. Was dat nou verkeerd? Was dat nou zonde? Dat die vroedvrouwen gelogen hebben tegen farao? Nee hoor, dat was geen zonde. Hoe weten we dat? Omdat in vers 20 staat, daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. De vroedvrouwen deden wat goed was in de ogen van de Heere. En waarom was dit nou goed? Die jongetjes in het leven behouden en dan liegen tegen de farao. Omdat alles wat de ander beschermt en wat uit liefde tot de ander gedaan wordt, dat is goed. En daarom was het goed dat Rahab de hoer uit Jericho, die bij de verspieders verborgen had op haar dak, en toen gezegd heeft tegen de soldaten van de koning, ze zijn hier niet meer hoor, ze zijn nog net de poort uitgegaan. Als u snel bent, kunt u ze nog inhalen. Dat was goed wat Rahab de hoer daar gezegd heeft, want zij beschermde hun leven. Er was geen sprake van leugen. Hier was sprake van betrouwbaarheid. En ook al is wat ze zeiden niet feitelijk wat er gebeurd is, toch bewezen ze trouw en liefde aan de Israëlitische vrouwen. Ze hadden immers toch ook een belofte gegeven, een impliciete belofte aan al die kraamvrouwen, door het feit dat ze geroepen werden om te helpen. En als u een kraamvrouw roept om u te helpen, dan verwacht u ook dat die kraamvrouw alles zal doen tot het goede van dat kind en van de moeder. En zo moet zo'n moeder ook op zo'n kraamvrouw kunnen vertrouwen en op haar aankunnen. En dat hebben Sifra en Pua gedaan. Ze hebben hun betrouwbaarheid laten zien. Net als in de oorlog, sommigen van de ouderen zullen het nog weten. Onderduiken zonder onder de vloer. Nee hoor, hier is niemand. Ze deden goed om zo die mensen het leven te behouden. En farao moet toch ook wel blind geweest zijn. Dat hij aan twee pro-life vrouwen opgedragen heeft de Israëlitische jongetjes te doden bij een geboorte. Farao moet ook nog dom geweest zijn. Dat hij dacht dat hij twee godvrezende vrouwen nog kon intimideren. Door te dreigen. Hij had er niet mee gerekend dat deze vrouwen liefde tot de Heere hadden. En ze zochten liever het welzijn van Gods volk dan het behoud van hun eigen leven. En God heeft hen daarvoor beloond. 21, het geschiedde terwijl de vroedvrouwen God vrezen, zo bouwde hij haar huizen. Wat betekent dat, huizen? Dat betekent niet dat ze een groot gebouw kregen. Haar huizen, dat zijn de gezinnen. Haar huis. Jozua zegt later, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Hij bedoelt zijn gezin, zijn familie. En hij als hoofd. Stelt dat. En zo hier de huizen van de vroedvrouwen, dat zijn hun kinderen. Ze kregen zelf kinderen en kleinkinderen. Ze werden gezegend omdat ze de Heere vreesden. Want God zal hen zegenen die goed doen. Die mij eren, zal ik eren, zegt de Heere. 1 Samuel 2, vers 30. En zo zegende God deze vrouwen. En dat blijkt ook hieruit dat hun namen nog zijn bestaan. Wij weten nu nog, 3000 jaar later, hun namen, Sifra en Pua. De naam van die farao weten we niet meer. Er wordt wel eens gedacht vanuit de archeologie. Er wordt wel eens een naam aan hem gegeven. Ik meen dat het Amenhotep was, maar dat geeft allemaal niks. Maar ze hebben dat vanuit registers al kunnen nagaan. Waarschijnlijk is hij die farao geweest. Maar de Bijbel rept er niet over en zijn naam is weg. Maar de namen Sifra en Pua zijn gebleven. Want de eenvoudigen zal God steeds gadeslaan. En hun namen zijn bekend in de hemel. Hun namen staan opgetekend in het boek des levens. Ze zullen eeuwig leven. En dat kan uiteindelijk alleen maar door hartvernieuwende genade. Deze vroedvrouwen, zij kenden hartvernieuwende genade. Ze vreesden God. En die vrezen van God was een geschenk van God. En dat geschenk om God te leren vrezen, dat wordt ons aangeboden in de doop. In de doop doet God een appel op ons leven. En zegt dat zijn geest machtig is ons toe te eigenen. Wat ons geschonken is in de doop. Dat we dan door de kracht van de Heilige Geest zien dat we zondaar zijn. Zien dat we zonder God niet kunnen leven. Dat we tot de Heere uitgedreven worden. Dat we aangenomen worden tot zijn kind in de weg van het geloof. Dat de zonden worden weggewassen. Dat ik in een nieuw godzalig leven opsta, dat ik leef in gemeenschap met Christus. En het leven dat ik nu heb, dat is door de Heere Jezus Christus die leeft in mij. Dat is het wonder. Dat is ook het noodzakelijke. Leven in gemeenschap met Christus. En dat moet geleerd worden in het leven. En dat belooft de Heere in de doop. Daar mag u op pleiten. Dat had de Heer ook aan deze vroedvrouwen geleerd. Ze hadden de Heere lief en wij. Hebben wij ook de Heere lief? Dan willen wij toch ook zijn woord toch vasthouden. En dan willen wij toch ook de liefde tot zijn woord vasthouden en bevestigen. En wanneer de vreze des Heeren in ons woont, dan worden we verlost van mensenvrees. Dan is niet zo belangrijk meer wat de mensen van ons zeggen. Maar dan is uiterst belangrijk wat zegt de Heere van ons. En zo kunnen we de lijn nog verder doortrekken. Die vroedvrouwen die hebben het gewaagd met de Heere. Ze bleven ongehoorzaam aan farao. Ongeacht wat de consequentie is. Ze hadden ook kunnen zeggen, hier staan wij en wij kunnen niet anders. En wij, waar staan wij? Staan wij aan de kant van de farao? Of aan de kant van de Heere? We kunnen heel makkelijk aan de kant van de farao staan. Als we overal wat op aan te merken hebben. Op andere kinderen van God. En op de kerk. En op het woord van de Heere. En overal bedenkingen hebben. Dan staat u aan de kant van de farao. Maar ook als u nergens commentaar op hebt, maar wel dat u niet persoonlijk buigt voor de Heere. Dat die gemeenschap met God vreemd voor u is. Kijk, dan staat u ook aan de kant van de farao. Maar als u aan de kant van die vrouwen staat, dan waagt u het met de Heere. Dan bent u een smekeling aan zijn genadetroon. Dan zegt u, Heer, ik heb niets wat voor u bestaan kan. Maar u alleen heb ik nodig als mijn borg, als mijn Heer en mijn koning. En ook al stormt alles in mijn leven, er is maar één toevlucht voor mij. Dat bent u. Ik waag het met u, Heere. Ik wil mijn weg op u, de Heere, wentelen. Ik heb u mijn nood bekendgemaakt. Daarom blijf ik de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop op hem, op zijn woord. En dan zullen we ook in het dagelijkse leven, zullen we allemaal wel hebben dat we in omstandigheden komen dat we alleen staan. En jullie jongens en meisjes, jongeren, je weet het heel goed. Straks kom je alleen te staan in een geseculariseerde maatschappij, in een postchristelijke tijd. Daar komen jullie te staan. De tijden zijn niet makkelijk. We hebben welvaart zoals voorgaande geslachten niet hebben gehad. En we hebben de voordelen van de techniek die voorgaande geslachten niet hebben gehad. We hebben veel voordelen, maar houd er rekening mee. Straks sta je alleen ergens in de maatschappij. En onthoud het maar, waar sta jij dan? Aan de kant van farao of aan de kant van die vroedvrouwen? Die tegen die dreigende farao indurden te gaan. Want ze waagden het met de Heere. En daar zal het op aankomen. Voor u, voor jullie, voor mij. We zullen in onze maatschappij steeds meer met de Heere moeten wagen. En dat heeft alles te maken met hoe we verkering hebben. Hoe we met elkaar omgaan. Als jongen en meisje in de verkeringstijd, in de verlovingstijd. De Heere wil niet dat we als getrouwden leven. Dat proces van hechting, emotioneel en mentaal, moet na het huwelijks plaatsvinden. De Heere zegt dat. Zo leefden de Bijbelheiligen ook. Onze maatschappij predikt wat anders. Met alle desastreuze gevolgen en de spijt later in het leven. En dan denken we ook aan de gezinsvorming. Het is een zegen om kinderen te ontvangen uit de hand van de Heere. En dan wil de Heer dat er ook bereidheid is in het huwelijk om kinderen gelovig uit zijn hand te ontvangen. Opdat er een nieuw geslacht zal opstaan. Dat ook de plaats van het oude geslacht zal innemen. Een oude vrouw, K. van Dis, vannacht overleden. En vanmorgen mocht Lin gedoopt worden. We bidden dat die lege plaatsen gevuld zullen worden. En daarom is het een zegen om in het geloof kinderen te ontvangen. En dat er die bereidheid ook is. En daarin mag u het ook met de Heere wagen. We gebruiken ons verstand. De man moet met verstand met zijn vrouw leven. Maar we mogen het daarin ook deze weg op God wentelen. Er is zoveel ethisch aan de gang in onze maatschappij en in onze wereld. Maar we moeten het met de Heere wagen. Dat deden Sifra en Pua ook. Hoe konden ze dat doen? Omdat ze God vreesden. Dat is de kern. Ze vreesden God. Dat is het geheim. En wij kunnen ook voor allerlei moeite terechtkomen. Misschien komen er straks ook vervolgingen. Misschien mogen we niet meer eens preken tegen andere godsdiensten in. Dat kan er allemaal nog gebeuren. Maar dan zullen wij ook de Heere moeten vrezen. En het met hem moeten wagen. En daarom moeten we niet tevreden zijn met een slap geloof. Of met een zwak geloof. Daarom mogen we niet de kantjes ervan aflopen. maar de Heere toegewijd zijn met brandende ijver, dan komt de Heere eerst en dan komt zijn huis en zijn kerk eerst in ons leven. En dan weten de kinderen dat van de ouders. De Heere, het huis van God, daar gaan we naartoe. Dan ligt er beslag. En dan wil zo wordt de vreze des Heeren gezien en beleefd. En de Heere bewerkt dat geloof door zijn woord, door zijn geest. En door dat geloof wil de Heer ook uitkomsten geven, want hij kan en wil en zal in nood volkomen uitkomst geven. Amen. Zullen wij zingen Psalm 68, vers 10. Laten wij samen nog bidden en danken. O Heere, dank u voor uw kostbaar woord. Hoe actueel is uw woord. Het is alsof het geschreven is voor onze tijd. Heere, die strijd gaat door tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En ook wij staan midden in die strijd, of we het nu willen of niet. Maar wat een zegen wanneer u ons ten schild bent in het strijdperk van dit leven. Wat een zegen wanneer u een rotssteen bent om in te schuilen. Wat een zegen wanneer we het met u wagen. Maar hoe arm en hoe vreselijk wanneer we het met de vijand heulen. Heere God, wij bidden u om genade. Om in uw dienst te mogen staan. Om u te mogen leren vrezen. En om met u te leven van dag tot dag. Heere, wil het woord toepassen aan onze harten. En gedenk ons in genade. Zegen uw woord. En gedenk ons allen verder deze dag. Om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 115, het vijfde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.